Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Deze week is het 75 jaar geleden dat Brits-Indië onafhankelijk werd. De voormalige kolonie werd opgesplitst in twee landen, India en Pakistan. Tijdens deze opsplitsing kwam er een massale volksverhuizing op gang, die met veel geweld gepaard ging. Zuid-Azië-correspondent Lisa Dupuis onderzocht hoe dit verleden doorwerkt in het India van vandaag.
Vorige maand was ik op reportage in Hoshiarpur. Dat is een klein dorpje in de Indiase deelstaat Punjab, in het noordwesten van India. En ik was daar op bezoek bij S. Harban Singh, een man van midden 80, een boer uit de Sikh geloofsgemeenschap. En hij vertelt over het dorp waar hij is opgegroeid. Eigenlijk heel erg dicht in de buurt van waar ik hem sprak, aan de grens van India. Maar hij is geboren en opgegroeid tot zijn 10e jaar in een dorp dat nu in Pakistan ligt. Je hoort hem hier in het Punjabi spreken. Naast hem zat zijn zoon Harminder en die kon voor mij het verhaal van zijn vader in het Engels vertalen. En volgens meneer Singh was het dorp waar hij is opgegroeid, nou, een hele fijne plek. Mooie huizen. Ze hadden paarden en koeien. En het was een bruisende kleine gemeenschap. Totdat in augustus 1947 daar de paniek toesloeg. En hij met zijn familie, 16 leden in totaal, van de een op de andere dag moest vluchten.
He used to be 16 members in the family, right? And I can say, I char o aya.
Char o aya.
Char te tuhi, tenu tuhi. Only 7 came back. Including kids, only 7 came back.
En van die 16 mensen hebben 7 mensen dat overleefd. En zij zijn uiteindelijk in Hoshiarpur terechtgekomen. En die verschrikkelijke tocht die zij hebben ondernomen, waarbij dus zoveel familieleden van meneer Singh zijn overleden, die werd door miljoenen andere mensen gemaakt. In de enorme en gewelddadige, chaotische volksverhuizing die op gang kwam toen India in 1947 onafhankelijk werd.
Wat gebeurde er in dat jaar, die onafhankelijkheid? Hoe kwam dat?
Ja, 1947. India hoorde toen nog bij het Britse Rijk. Toen nog bekend als Brits-India. En heeft in totaal heeft dat gebied 300 jaar eigenlijk te maken gehad met Britse overheersing. Maar zoals wel in meerdere kolonies is gebeurd in deze periode, kwam de onafhankelijkheidsstrijd toen echt op gang. En in 1947 gaven de Britten eigenlijk in. Dus die zeiden, oké, goed, Brits-India kan onafhankelijk worden. Maar wat er is gebeurd in dat proces is dat niet alleen India een eigen staat is geworden, maar Brits-India viel uiteen in twee landen, India en Pakistan.
The gate of freedom is open in India. In Karachi, capital of the newly created Muslim state of Pakistan, Lord Louis Mountbatten, last Viceroy of India, arrives to take part in the official end of British rule. With these brief ceremonies is completed one of the most momentous political transitions in modern times.
Voor dat moment hebben Indiërs en Pakistanen een term en dat is de partition. Dus de opdeling of de splitsing.
En toen het land viel uit elkaar, waarom?
Brits-India was een heel erg gemengd gebied. Dus daar woonden verschillende groepen bij elkaar. En langzaam was er een tegenstelling ontstaan tussen moslims en hindoes. Die twee voornamelijk. 70% van Brits-India, dat waren hindoes. En moslims vormden ongeveer een kwart van die bevolking. En die voelden zich in die minderheidspositie heel erg onzeker over de status die zij zouden krijgen in een onafhankelijke staat. En politieke leiders van die gemeenschap, die waren er niet gerust op dat zij veilig zouden zijn. En al sinds de jaren 30 bestond er eigenlijk een beweging voor een eigen land voor moslims. In ieder geval, dat was in ieder geval een manier om die minderheid een soort van veilige haven in het vooruitzicht te stellen. En ja, eigenlijk kwam dat idee op een gegeven moment gewoon bovendrijven als de enige oplossing die ook de Britten zagen. Toen zij zich gesteld zagen met de vraag, hoe gaan we deze kolonie achterlaten?
Oké, en hoe ging dat vervolgens in de praktijk?
Nou, die twee-staat-oplossing werd dus op een gegeven moment door vrijwel iedereen gezien als, laat dat dan de manier zijn waarop India, Brits-India, onafhankelijk wordt. Maar toen werd wel de vraag, waar gaan we dan knippen? Waar komt die grens? En dat bleek nog een hele opgave.
Ja, je kan niet zomaar even een land verdelen.
Nee, zeker niet een land waar gewoon mensen wonen. Het Britse Rijk stuurde een jurist naar Brits-India. Cyril Radcliffe, die nog nooit in India was geweest. Die vrij weinig ook had, geloof ik, met cartografie.
Oh, dat wordt een ingewikkelde puzzel dan.
Ja, en hij heeft ongeveer een maand de tijd gehad om daartoe te besluiten. Nou, het is een enorm gebied. Dus om dat af te reizen of een beetje te doorgronden is eigenlijk onbegonnen werk. Hij heeft uiteindelijk gezegd, die enorme landstreek, de Punjab, daar komen verhoudingsgewijs heel veel moslims voor. Daar moet in ieder geval een gedeelte van de grens liggen. En dus werd het idee, nou, we trekken dus daar aan het westen, in het noordwesten, daar de grens tussen India en Pakistan. En dan kunnen moslims het ene land in. En hindoes en sikhs kunnen in India blijven of naar India komen. Wat dat dus tot gevolg heeft gehad, is eigenlijk een enorme paniek en een ontzettende chaotische situatie voor mensen. Mensen wilden dus naar het land wat hen was toegewezen. En dat heeft als gevolg gehad dat grofweg inderdaad moslims de ene kant op gingen. Dus naar het westen. En hindoes en met hen ook sikhs, die gingen dus naar het oosten.
Muslims trekking west, hindoes en sikhs trekking east. Under desperate conditions. Either way, they're moving into unorganized refugee camps. An abject misery.
En dat is een volksverhuizing geweest waarbij ongeveer 12 miljoen mensen op drift zijn geraakt. En daar kwam zoveel angst en paniek bij kijken dat dat heeft geleid tot verschrikkelijke onderlinge slagpartijen, lynchings, hele dorpen die zijn in brand gestoken.
This is a horror story. I've just driven back from a little town called Shahpura. It had been an open fight between the Sikhs and the Muslims. But what we saw was a town soaked with the stench of death. We came to a row of one-story houses. Well, I simply shut my eyes. For lying on the pathway and over the furniture and in the rooms, there were the dead, cut up, carved up, sprawling.
Dus we gokken op te schatten tussen de 500.000 en 1 miljoen doden tot gevolg heeft gehad.
En jij hebt een heel aantal van die mensen gesproken, hè? Vorige maand. Wat vertelden ze je allemaal?
Ik ben inderdaad naar de Punjab afgereisd en heb daar met een aantal families gesproken die zo'n partition verleden hebben. En ik heb een aantal verschrikkelijke getuigenissen gehoord. In sommige gevallen sloegen mensen zelf op de vlucht. Die namen zelf eigenlijk het zekere voor het onzekere. En er zijn ook gevallen bekend waarbij gemeenschappen of families echt zijn weggejaagd.
En de his parents, they didn't ever wanted to leave that place. En on the doom day, right? And the police came to them.
Ah.
And they forced them to move, right? Otherwise you will be killed here, right?
Yeah.
So they have to left all those things in a hurry.
Go. Fast.
De mensen die ik in Punjab zelf sprak, waren allemaal Sikh families. Die dus uit nu Pakistan naar nu India zijn gekomen. En zij vertelden bijvoorbeeld dat in families de afspraak werd gemaakt: goed, we slaan op de vlucht. We proberen ons hebben en houden mee te nemen. Stel dat we worden overvallen. Stel dat we in een lynching terechtkomen. Dan doden we zelf onze vrouwen. Om te voorkomen dat zij
aangerand worden.
Aangerand worden, aangevallen of erger. Geroofd.
En dat gebeurde ook.
En dat gebeurde, ja. Er waren mensen die op de spooktreinen hebben gezeten. Vluchtelingen konden per trein de grens over. Die treinen reden af en aan. Maar veel treinen werden onderweg tot stilstand gebracht. En er werden alle inzittenden gewoon afgeslacht. Langs de sporen ontstonden gewoon stapels lijken.
Door allebei.
Beide kanten op. Ja. Ja.
Full trains were slaughtered.
Right? Yeah.
So many trains were fully slaughtered.
And you heard. En ik heb bejaarde mensen gesproken. Die bijvoorbeeld. Jaren later nog. Dus echt enkele jaren na aankomst. In dit geval na aankomst in India. Nog in vluchtelingenkampen hebben doorgebracht. Want die twee nieuwe landen hadden ook helemaal niet voorzien dat er miljoenen mensen van plaats zouden willen verwisselen. Die waren eigenlijk helemaal niet voorbereid op de opvang van al die mensen. Dus die misère, de directe misère, heeft ook echt lang doorgewerkt.
En hoorde jij dan ook van hen hoe dat nu nog doorwerkt?
Nou, ik was inderdaad erg benieuwd naar de persoonlijke doorwerking van die verhalen. Ik denk dat het voor veel mensen die het hebben meegemaakt natuurlijk een trauma is geweest. Dus je kunt moeilijk zeggen hoe dat voor elke persoon verder gaat. Maar er zijn heel veel echo's eigenlijk van partition terug te vinden als je er naar vraagt. Een bijzonder interview dat ik had was met twee broers, Beldaf en Gurmak Singh, die onlangs hun zuster hebben teruggevonden. Hun halfzus.
Recentelijk,
ja. Dus dat is een gezin dat is opgedeeld geraakt tijdens deze volksverhuizing. Hun vader verloor zijn vrouw. Dacht dat ook zijn jonge dochter was omgekomen. Maar zij blijkt nog te leven. En in plaats daarvan door een moslimfamilie in Pakistan te zijn geadopteerd eigenlijk. Zij hebben haar opgevangen en voor haar gezorgd en haar grootgebracht.
Dus die hebben haar 75 jaar niet gezien?
Zij hebben haar 75 jaar niet gezien. Deze mannen van in de 80 en eentje is jonger, die is 72. Zijn opgegroeid met het idee van een verloren halfzus. En hebben haar 75 jaar later teruggevonden. En dat is natuurlijk een heel bijzonder mooi einde eigenlijk aan hun persoonlijke partition verleden.
Ja.
Je moet je goed bedenken, dus al deze mensen die verhuisd zijn, die kunnen ook niet meer terug. Dus die grens tussen India en Pakistan, die is langzaamaan steeds verder gestold. Hè, eerst was het niet duidelijk waar die lag. Daarna is daar een diepe kloof eigenlijk geraakt. Gevuld met menselijke pijn. En Indiërs en Pakistanen kunnen niet zo gemakkelijk die grens over. Dat is heel lastig. Dus deze mensen kunnen nooit meer terug naar waar ze geboren waren. Zelfs als dat helemaal niet zo fair is.
Ja, die krijgen gewoon geen toegang.
Nee, dus zelfs mensen die in Pakistaans Punjab zijn geboren en nu in India's Punjab, dus in dezelfde landstreek, terecht zijn gekomen en daar wonen, die kunnen niet terug. Ze spreken nog dezelfde taal. Veel gebruiken zijn ook nog hetzelfde. Maar ze zijn van elkaar gescheiden.
Betekent dat dat het dan nu ook nog steeds op politiek niveau doorwerkt?
Ja, die politieke doorwerking is heel groot. Steeds twee landen zijn eigenlijk ontstaan uit het feit dat ze van elkaar zijn gescheiden. Dat ze zijn opgesplitst. En langzaamaan heeft het idee dat die twee landen tegengesteld zijn, of dat ze elkaars rivalen zijn, is eigenlijk alleen maar verder gegroeid. De grenzen tussen India en Pakistan zijn ontzettend gemilitariseerd. Die twee landen hebben zich eigenlijk altijd gemanifesteerd als elkaars rivalen. In 1947 zijn ze zichzelf geworden. In 1948 vond al een eerste oorlog plaats langs die nieuwe grenzen.
Tussen Pakistan en India.
Tussen Pakistan en India. Niet heel veel later zijn beide landen kernmachten geworden. Ze hebben ook nog allebei kernwapens. Die ook heel erg onderdeel uitmaken van het vijandsbeeld dat ze van elkaar oproepen. En er spelen ook nu nog steeds problemen over landverdeling. Bijvoorbeeld in Kashmir, waarop beide landen een claim leggen. En daar komt bij dat in India op dit moment een politieke agenda die pro-Hindoe en anti-minderheid, voornamelijk anti-moslim, is. Dus die sentimenten die worden eigenlijk continu en nog steeds en herhaaldelijk, ook over deze 75 jaar, opgestoken, aangewakkerd en aangehaald.
In dat geval is het natuurlijk des te belangrijker dat nu die mensen nog leven, ook hun verhaal wordt verteld. Dus hun eigen ervaring.
Ja, dus er is eigenlijk een soort discrepantie, zou je kunnen zeggen. Het is een nationaal verhaal, wat zich dus vooral richt op die rivaliteit. En die persoonlijke ervaringen, mensen denken met best wel veel liefde terug aan het dorp waar ze zijn opgegroeid. Ook al ligt dat toevallig aan de andere kant van de grens. En de mensen die mij daarop wezen, dat zijn een aantal jonge historici. Zowel Indiase als Pakistanse onderzoekers. Die in de laatste 5 à 10 jaar eigenlijk zijn begonnen met het verzamelen van die getuigenissen en van die persoonlijke verhalen. Dus die mensen hebben zich gerealiseerd, deze generatie begint langzaam heel oud te worden. De mensen die ik gesproken heb, zijn ook, waren bijna allemaal 80ers. En als we die niet proberen aan het spreken te krijgen, als we ons niet gaan verdiepen in hun levens en wat zij destijds hebben meegemaakt, dan raken we die kennis en die inzichten misschien kwijt. Dus er zijn een aantal mensen die zich inderdaad daarop toedichten, op het verzamelen van die verhalen. En daar was ik erg door geraakt. Ik vond dat heel mooi werk. En dat heeft ook mijn interesse aangewakkerd.
Lisa, het is nu 75 jaar geleden. Hoe wordt deze dag beleefd in India? Is het nou een viering van die onafhankelijkheid? Of is het toch meer een herdenking van zoiets tragisch als de partition?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb diezelfde vraag gesteld aan een aantal van de historici die ik sprak. Want er ontstaat wel een heel bitterzoet idee eigenlijk. Maar in India is 15 augustus, onafhankelijkheidsdag, echt een viering. Dus het gaat echt over India als onafhankelijke eigen staat. Met eigen zelfbeschikking. Dus het zijn ceremonies en grote presentaties van de macht van het land. En dat de Indiase overheid richt zich daar ook op. Dus eigenlijk sinds ik in januari al aankom, zie ik overal banners met 75 jaar India.
En hoe zit dat dan in Pakistan?
Aan de Pakistanse kant is dat grotendeels ook zo. Ik sprak een expert die zei, je zou hopen dat op het moment van de grens trekken, dat misschien een moment is voor die twee landen om samen te herdenken. Is er niet juist een voedingsbodem om dat samen te doen? Een soort van verzoening. Maar daar is geen sprake van. Deze twee landen vieren hun eigen onafhankelijkheid zelf achter hun eigen muren.
Dankjewel, Lisa.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Ignaas Schoot, Dirk Hooyer en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer.